Dus het thema waar wij als gemeente in zitten is het gaven van de geest. En jullie hebben het kunnen lezen in de infomail afgelopen donderdag of ook in de weekinfo vanochtend die jullie kregen. Ik ga het vanochtend hebben over het gaven van de geest is zijn aanwezigheid. Habakkuk 2 vers 14 zegt heel mooi, zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van God zijn. Zal ik het nog eens lezen om op ons in te laten werken vanochtend? Zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis zijn van de grootheid van God. Hoe bijzonder. Wat een mooie belofte en wat een mooi verlangen dat God zelf door Habakkuk heen spreekt. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de grootheid van God. En daarmee dat de aarde vol zal zijn met God, met zijn aanwezigheid, met zijn heilige geest. En het openbaar maken van die kennis van de grootheid van God, daar wordt op dit moment in heel veel delen van de wereld ontzettend hard aan gewerkt. In januari was ik nog in Nepal. Voor degenen die onze nieuwsbrief lezen, daar heb ik een klein verslagje over ingeschreven. Maar eigenlijk toen ik op de gemeenteavond was, wanneer was die? Eind januari, toen ik hier bij jullie was, was ik nog maar net een paar dagen terug uit Nepal. Want wat Ingeborg en ik op dit moment vooral doen, is vanuit Nederland teams trainen, mensen trainen om uitgezonden te worden als zendeling. Sommigen fulltime, sommigen gaan voor jarenlang het zendingsveld op. Sommigen ook voor een korte periode, 10 tot 12 weken. En heel vaak mag ik die teams bezoeken, waar ze ook zijn in de wereld op het zendingsveld. En dan bestaat mijn taak eruit om ze aan te vuren, om ze te bemoedigen, om te zien wat God aan het doen is in hen heen, maar ook door hen heen, om te zien dat ze er nog steeds voor gaan. En vooral om ze af en toe ook te duwen en ervoor te zorgen dat ze ervoor blijven gaan, ook nog de rest van de periode, dat ze in hun outreach, in hun veldres zijn, zoals we dat noemen. Geweldige verhalen vertelde dat team mij. Ze vertelden over mensen waar ze het evangelie aan konden vertellen die nog nooit het evangelie gehoord hadden. Maar ze vertelden ook over mensen die ze mochten bezoeken en het evangelie mochten delen die nog nooit een blanke hadden gezien. Dat bestaat nog steeds in deze wereld. Ver weg in de dorpen, in de bergen, in Nepal. Echt mooi. Ik hoorde verhalen van het team toen ik met iedereen individueel ging praten over genezingen die God aan het doen was, door hun heen. Dat ze gingen bidden voor mensen die ziek waren en dat ze onmiddellijk ter plekke genezingen konden zien. En dan kan ik echt zeggen, het gave van de geest is zijn aanwezigheid. En dat is nu, in de 21ste eeuw, nog steeds mogelijk. Ver weg, ja. Maar uiteraard ook heel dichtbij. En daar heb ik met jullie, daar heb ik het ook vaker over gehad. Dat God nog steeds aan het werk is ver weg, maar ook echt absoluut op een lokaal niveau hier heel dichtbij. De boodschap die ik vanochtend met jullie breng, gaat hier ook weer op aansluiten. Over dat God bezig is ver weg en dat God bezig is heel dichtbij. En straks ga ik het hebben over een tekst uit Jesaja. De profeet uit het Oude Testament, waar heel veel profetieën gedeeld worden. En veel van die profetieën, veel van die woorden van God die Jesaja door mag geven, gaan over Israël, gaan over Jeruzalem en het herstel van Jeruzalem. Andere woorden gaan over de Messias, over de komst van Jezus. En andere woorden gaan over, wat hiermee samengaat, de komst van het Koninkrijk van God. En we weten natuurlijk allemaal dat we nu leven in een tijd waar het Koninkrijk van God nog niet overal zichtbaar is. Lang nog niet zelf. En we weten dat we leven in een tijd waar Jezus als koning in dat Koninkrijk nog niet overal verhoogd wordt als koning. Maar ik geloof wel, en dat meen ik absoluut, dat zijn Koninkrijk iedere dag meer en meer aan het uitbreiden is in deze wereld. Dat zie ik met mijn eigen ogen. En daarom vertelde ik ook over mijn reis naar Nepal. Ook daar heb ik gezien met mijn eigen ogen dat mensen Jezus aannemen in hun leven als hun Heer, als hun Meester, als hun Redder. Ik vloog met een klein vliegtuigje vanuit de hoofdstad Kathmandu naar een andere stad in Nepal waar dat team op dat moment was. Een vliegtuigreisje van 20 of 30 minuten. Heel klein vliegtuigje. En ik vloog over het Himalaya-gebergte. Prachtig. Bergen van, nou ja, de hoogste is 8800 meter. Ik vloog over bergen van ongeveer 7000 meter hoog. Heel mooi. En ik denk dat er een foto klaar staat van, ja, daar in de verte zien we die berg. Die foto heb ik zelf gemaakt. Over die berg in de verte vloog ik met dat hele kleine vliegtuigje. En toen wij over die bergen vlogen, toen ik van de ene stad naar de andere kant, naar de andere stad vloog, zag ik zoveel afgelegen dorpen. Zoveel afgelegen huizen. En toen dacht ik, wauw, hoe moet dit? Waarschijnlijk wonen in die afgelegen dorpen en die afgelegen huizen zoveel mensen die geen toegang hebben tot het evangelie op dit moment. Zoveel mensen die zo ver weg zijn van toegang tot het koninkrijk van God. Zoveel mensen die zo moeilijk bereikbaar zijn met het evangelie. En die wel geloven in een God, maar een heel andere God. Het boeddhisme, het hindoeïsme zijn ontzettend sterke godsdiensten in landen als Nepal. Zoveel zelfs dat er in de hoofdstad Kathmandu evenveel tempels zijn als gewone huizen. Is dat niet bizar? In één stad evenveel tempels, sommige heel groot, andere heel klein, evenveel tempels als gewone huizen. En toen ik dus onderweg was met dat vliegtuig, dacht ik, Heer, hoe moet uw koninkrijk hier baan breken? Hoe kunnen deze mensen ooit toegang hebben tot uw goede nieuws, tot uw evangelie? En zo mooi was het dan, en zo bijzonder was het dan, en bemoedigend, toen ik bij het team aankwam en met alle teamleden individueel een gesprek had en mocht horen over de geweldige dingen die God deed door hen heen. Soms ging dit team met een auto, met een busje de bergen in, soms met een jeep, met een terreinwagen. Andere momenten moesten ze uren wandelen om afgelegen dorpen en afgelegen huizen te bereiken. Ze gingen er helemaal voor. En dan kwamen ze daar en hadden ze een lokale gids mee en die riep dan allerlei dingen door de straat waarvan ze geen idee hadden wat die aan het roepen was. En dan een uur later was het hele centrale plein onder de boom gevuld met mensen uit het hele dorp. En dan konden ze het woord van God zomaar prediken. Ter plekke gaven mensen hun leven aan Jezus. Het gave van de geest is zijn aanwezigheid. Zoals ik al zei, moest ik in mijn voorbereiding denken aan een vers uit Jesaja. En dit vers komt zo op het scherm, dus ik ga hem aan jullie voorlezen. Jesaja 54, vers 2. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen en zet de tentpinnen vast. Ik heb mijn koffer meegenomen. Die gaat mee naar veel plekken in de wereld. Ik heb een tent meegenomen. Kunnen jullie hem zien? Ja, hij is niet zo groot. Ik heb er nooit in geslapen of zo, maar het is een tent. Zullen we die woorden nog een keer lezen? Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen en zet de tentpinnen vast. Jesaja is hier op dit moment aan het profeteren. Hij deelt woorden van God rechtstreeks aan Israël. En hij hoort van God een woord over in Jeruzalem. En in dit specifieke stuk, dus in deze context, heeft hij het over het herstel van Jeruzalem. Maar hierin zegt hij dus dat Israël, het volk van God, dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben en ook een opdracht hebben. En die opdracht hebben we net zelf gelezen. En dat doet hij natuurlijk aan de hand van een metafoor, een beeldspraak. En die beeldspraak die gaat over het vergroten van de plaats van de tent. En dat is een beeldspraak die de Israëlieten ontzettend goed kenden. De Israëlieten wisten, toen Jesaja dit beeld deelde, ontzettend goed wat hiermee bedoeld werd. De Israëlieten hadden natuurlijk vroeger de tabernakel, later de tempel. En de tabernakel en later de tempel was het beeld van de aanwezigheid van God. overal waar de tabernakel was, daar was God. Overal waar de tabernakel zich verplaatste in hun reis door de woestijn, daar was God. En daar wordt heel respectvol mee omgegaan. We zouden dus kunnen zeggen dat in die tijd Gods zichtbaarheid, Gods aanwezigheid in de tent, in de tabernakel lag. En als Jesaja dan een profetie uitspreekt over het vergroten van de plaats van de tent, als hij het dan heeft over het tentdoek eroverheen wijder uitspreiden zonder enige terughoudendheid, als hij het dan heeft over die tentpinnen goed vastzetten, dan weten de Israëlieten precies waar hij het over heeft. Dan heeft hij het over het vergroten van de plaats die Jezus, die God in hun leven heeft. En dat is precies het woord waar wij vanochtend heel veel uit mogen halen. Jesaja zegt namelijk iets heel belangrijks en iets heel duidelijks. En ik ga de tekst nogmaals lezen. Deze keer hoeft hij niet op de beamer. Ik ga het even in mijn eigen woorden doen. Ik zal voor jou de plaats van je tent vergroten. Ik zal het tentdoek wijder uitspreiden zonder enige terughoudendheid. Ik zal de touwen verlengen en ik zal de tentpinnen vastzetten. Met andere woorden, ik zal mijn aanwezigheid verder laten zien en mijn koninkrijk uitbreiden. Staat dat er? Ik zal het antwoord geven. Nee, dat staat er niet. Er staat helemaal niet dat God hier op dit moment iets zal doen. Er staat iets heel anders. God geeft een opdracht aan het volk van Israël en op dit moment aan ons in ons eigen leven. Eigenlijk geeft hij 4 opdrachten. Hij zegt aan ons, vergroot die plaats van je tent. En hij zegt aan ons, span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. En hij zegt aan ons, verleng de touwen en zet de tentpinnen vast. Waarschijnlijk weten we dat we leven in een tijd van wat we noemen het nieuwe verbond. In de tijd van het oude verbond, voor Jezus kwam, waren ze afhankelijk van de aanwezigheid van God, waren ze afhankelijk van die tabernakel en later de tempel. En nu leven wij in een tijd waar wij niet meer afhankelijk moeten zijn van de tabernakel of de tempel voor de aanwezigheid van God. Als we Jezus hebben aangenomen in ons leven als redder, als meester, en we zijn vervuld met de Heilige Geest, dan woont de Heilige Geest in ons en dan zijn wij de tempel, dan zijn wij Gods aanwezigheid op deze aarde. Dan is ons lichaam, zoals de Bijbel zegt, een tempel van de Heilige Geest. En als we dan de opdracht krijgen, zoals we hem net gelezen hebben, en we plaatsen dat even in die context van het Oude Testament, waarin de tent, de tabernakel, staat voor de aanwezigheid van God, dan krijgen wij dus de opdracht om Gods aanwezigheid in ons leven groter te maken. Meer zichtbaarheid te geven aan God in ons leven. Aan de binnenkant, maar absoluut ook aan de buitenkant. En dat is natuurlijk een proces. Misschien gaat dat bij veel mensen van de ene dag op de andere. Bij mij gaat dat niet zo. Bij veel mensen is dat een proces. Maar ik geloof wel dat God tegen ons allemaal zegt, ik wil meer zichtbaar zijn in jouw leven. En daar wil ik jou voor gebruiken en daar wil ik jullie als gemeente, als lichaam van Christus voor gebruiken. En zegt God, ik wil dat je daar zelf een keuze voor maakt. Ik vraag je om zelf de plaats van je tent te vergroten en het tentdoek wijder uit te spannen. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks. We hebben het net gelezen. Zonder enige terughoudendheid. In een iets oudere vertaling, de MBG-vertaling, staat daar, wees er niet karig mee. God verwacht van ons een radicaliteit. Hij wil dat we er helemaal voor gaan om zijn aanwezigheid in ons leven zichtbaar te maken. Dat betekent dat we ons niet hoeven schamen voor zijn evangelie. Dat betekent dat we ons niet hoeven schamen voor het feit dat hij onze meester en onze Heer is. En dat betekent dat we hem overal mogen laten zien op die plekken waar wij heen gaan. Ik hou van vakantie. Jullie ook, neem ik aan. Veel mensen. Wij gaan zelf ook ieder zomer even met de tent op vakantie. En dan zijn we best wel even bezig met die tent opzetten en met dat binnenin even gezellig maken. Iedereen zijn plekje, gaspitje, waar moet het allemaal komen? Daar ben je dan best wel een paar uur mee bezig. Voor een 2 weken durende vakantie. Deze tent staat vanochtend symbool voor de aanwezigheid van God. Zal ik er eens in gaan liggen? Ik denk dat ik er nog één pas ook. Zo groot ben ik namelijk niet. Ja, ik zal het zelf maar zeggen. Deze tent staat voor de aanwezigheid van God. Hoe mooi zou het zijn om hier heel wat tijd in door te brengen. Niet alleen die 2 weken gedurende mijn vakantie, maar mijn hele leven. Hoe mooi zou het zijn om hierin te gaan ontspannen. Hierin heerlijk aanwezig te zijn bij Gods Heilige Geest. Hoe mooi zou dat zijn. Heerlijk genieten. Ik ga er maar uitkomen. Ja, jullie wouden dat ik er de hele ochtend in zat. Wordt iets minder comfortabel voor mij. Joelle slaapt daar. Nou, niet slapen, maar die hebben we ooit voor Joelle aangekocht toen we naar China gingen. Ik vind het een ontzettend bijzondere uitnodiging die God doet. In zijn aanwezigheid zijn. Sorry. Ik vind het een heel mooie uitnodiging die hij doet om hem te kennen en ook hem te herkennen. Maar een van de manieren waarop we iemand echt kunnen kennen en iemand echt kunnen herkennen, is natuurlijk door te zijn in zijn aanwezigheid en door dus heel veel tijd met die persoon door te brengen. We leven in een hele mooie periode. Het is bijna Pasen. Joelle vraagt het bijna iedere dag, wanneer is het nu Pasen? Ik weet niet of ze dan denkt aan de chocolade, maar ze vraagt iedere dag, wanneer is het Pasen? Ik zeg, nog 3 weken. Een geweldig feest voor ons. Het hoogtepunt, denk ik, voor ons. Het feest waarop we herdenken dat Jezus is opgestaan uit de dood om ons leven te geven. Johannes 10, vers 10 zegt, om ons leven in overvloed te geven. Leven ten volle te geven. En het verlangen en het gebed voor mijn eigen leven, maar ook voor ons als gemeente, is dat we in de komende periode God beter gaan leren kennen. Maar ook dat we in de komende periode God steeds meer gaan herkennen. Volgende week hebben we hier de conferentie Raising Up the Broken to Life. Wat een mooi moment om inderdaad in de kinderkerkzaal heerlijk in Gods aanwezigheid te zijn. Tijd door te brengen met hem. In alle rust, in alle stilte. Zonder de afleidingen die in dit huidige 21ste eeuwleven erbij horen. Jullie weten, het staat verschillende keren in de infomail en ook in het boekje wat we vanochtend hebben gekregen. Het thema Raising Up the Broken to Life is afgeleid uit dat lied wat we vanochtend ook zongen, Broken Vessels. En laatst, afgelopen week, luisterde ik dat nummer weer. En een van de zinnen die er heel erg voor mij uitsprong was, oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. Kunnen wij de liefde van Jezus echt zien in zijn ogen? Zien wij Gods ogen? Weten wij hoe de ogen van Jezus eruit zien? En als Jezus voor ons zou staan, zouden we hem dan herkennen? Als hij voor ons staat en als wij in zijn ogen kijken? Nogmaals, we komen dichter bij Pasen. En een moment waarop we natuurlijk gaan herdenken dat Jezus aan het kruis is gegaan voor ons. Dat hij is opgestaan. Dat staat ook in alle 4 evangeliën beschreven. Wat er ook beschreven staat in alle 4 evangeliën, is dat hij na zijn opstanding verscheen aan verschillende personen. En iedere evangelie zoomt in op wat andere mensen. Maar het evangelie van Johannes zoomt in op een aantal verschijningen aan zijn discipelen. De discipelen waren bang na de kruisiging van Jezus. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze hadden zich opgesloten. De deur van de kamer waarin ze zich bevonden was op slot. En plots staat Jezus daar in het midden. En hij zegt tot 2 maal toe, ik wens jullie vrede. Vrede zijn met jullie. De discipel Thomas die was op dat moment niet bij. En die geloofde andere discipelen dan ook niet dat Jezus echt aan hun verschenen is. Een week later, zegt het evangelie van Johannes, verschijnt Jezus nogmaals aan zijn discipelen. Op dat moment is Thomas er wel bij. En omdat hij dan Jezus echt ziet, is hij wel bereid om te geloven. Enig tijd later verschijnt Jezus nogmaals tot zijn discipelen. De 3e keer. Heel wat van de discipelen zijn op dat moment op het strand bij het meer van Tiberias. En wie is het? Petrus. Oh ja, uiteraard Petrus. Nog vol van energie. Petrus besluit om te gaan vissen. En hij zegt aan een aantal andere van de discipelen, wie gaat er met mij mee? Waarop de anderen zeggen, we gaan mee, we gaan vissen. Het meer van Tiberias op. Een hele nacht hebben ze gevist. Niks hebben ze gevangen. Tot ze 's ochtends weer op het strand komen en daar staat een man, Jezus, maar zij herkenden Jezus niet. Zij wisten niet wie die man was. En die man, voor hun dus onbekende man, zegt, werp je netten uit aan de andere kant van de boot. Nee, eerst vraagt hij, hebben jullie hier wat te eten voor mij? Nee, zeggen ze, want we hebben niks gevangen. En dan is zijn antwoord, werp je netten uit aan de andere kant van de boot. En dat doen ze. Hele nacht gevangen, onbekende man zegt dat. Toch doen ze het. Ze doen het. En we kennen het verhaal waarschijnlijk. Uiteindelijk zitten de netten zo vol vis dat ze het niet in hun boot kunnen halen. En dat was het moment waarop de discipel Johannes ontdekt dat het Jezus is. En hij zegt het ook luid op, het is Jezus. Petrus had hem op dat moment nog niet herkend, maar omdat hij hoort van Johannes dat het Jezus was, springt hij uit het water, rent door het water voor de boot uit naar Jezus, naar het strand, en daar staat inderdaad Jezus. De aanwezigheid van God, Jezus zelf, de tent, stond op het strand. En hij had al een vuurtje gestookt. Er lagen al vissen op het vuur. En dan zegt hij, hebben jullie wat gevangen? En ze zeggen ja, en dan noemen ze het getal van wat ze gevangen hebben. En dan zegt hij, breng wat van de vissen die jullie gevangen hebben. En uiteindelijk zegt hij, kom en eet iets. En dan, en de volgende tekst mag op de beamer. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. De derde keer dat Jezus voor hem verscheen. Zij herkenden hem pas op het moment dat hij weer een wonder had gedaan. De discipelen, die 3 jaar met hem hadden opgetrokken, herkenden Jezus niet. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. Ik geloof dat Jezus ons vanochtend echt uitnodigt om met hem op reis te gaan. Om een reis te maken samen met hem in zijn aanwezigheid. Ik geloof echt dat Jezus ons vanochtend uitnodigt om hem meer te kennen, beter te kennen. En vooral ook daarbij om hem te herkennen in ons leven. Misschien worstelen sommigen van ons met het houden van stille tijd of tijd met God of hoe we dat ook noemen. Een moment per dag apart zetten om van God te luisteren, in de Bijbel te lezen, muziek aan te zetten. Daar worstel ik ook vaak mee. Ja, dat beken ik. En ik geloof nog steeds dat het heel belangrijk is om die tijd voor God apart te zetten. Een moment per dag om helemaal te focussen op hem. Maar daarnaast geloof ik ook dat het zo belangrijk is om gedurende de dag ons bewust te zijn van die aanwezigheid van God in ons leven. Nogmaals, allebei. Niet zeggen, oh ja, ik focus de hele dag op God, dus ik hoef geen tijd apart te zetten. Nee, allebei. Ik geloof dat het heel goed is om hem te herkennen in ons leven, wat hij doet gewoon gedurende een dag. En hoe ziet dat eruit? Dat betekent dan hem te betrekken bij alle aspecten in ons leven. Velen van ons werken, anderen gaan naar school, anderen doen andere dingen. Maar als we op ons werk moeilijke beslissingen moeten maken, als we op ons school een, hoe noemen we dat hier in Nederland, een test of huiswerk of toets moeten maken, examen, God betrekken in alle aspecten van ons leven. En daarom wil ik vanochtend de uitnodiging doen die Jezus eigenlijk zelf ook doet. Namelijk om keuzes te maken om die tent te vergroten. Om keuzes te maken om dus in zijn aanwezigheid te zijn en meer van zijn aanwezigheid toe te laten in ons eigen leven. Om zijn ogen te gaan herkennen als hij naar ons kijkt. En inderdaad de liefde te zien die in zijn ogen is als hij naar ons kijkt. Het gave van de geest is zijn aanwezigheid. Volgende week, ik geloof ik echt, kom met de conferentie een prachtig moment om te oefenen om in die aanwezigheid te zijn. Om heerlijk te genieten. Denk dan maar terug aan dat beeld om heerlijk in dat tentje te kruipen, de reeds dicht te doen, helemaal af te zonden van wat dan ook wat ons bezighoudt in het leven. zoals Trace vanochtend begon, om af te schudden de dingen waar we in ons dagelijks leven mee bezig te zijn en om helemaal te focussen op God. Dat is gaaf. Dat is het gave van de geest, zijn aanwezigheid. Ik wil heel graag met jullie bidden, of samen gaan bidden. Zullen we als gemeente gaan staan en na het gebed ga ik het aan Trace teruggeven om inderdaad meer van God in ons leven toe te laten. Dus laten we focussen op hem en genieten van zijn aanwezigheid die met ons meegaat 24 uur per dag. Koning Jezus, we danken u. We danken u dat u zo duidelijk bent in uw woord, ook vaak niet, maar dat we echt wel een onderscheiding mogen hebben om te begrijpen die dingen die u in uw woord aan ons schrijft. Heer, ik dank u dat u de opdracht geeft om de aanwezigheid van u in ons leven groter te maken. En Heer, vanaf deze plek wil ik u ook toestemming geven om in mijn leven te blijven werken en om in mijn leven een groter gebied in te nemen. En Heer, dat bid ik uit over iedereen hier in onze gemeente. Heer, dat we allemaal keuzes zullen maken om in uw aanwezigheid te zijn, niet alleen tijdens onze stille tijd, maar 24 uur per dag. Om u steeds meer te gaan erkennen en te gaan herkennen. En Heer, ik bid Heer dat als we onze dagen ingaan, ons leven leven samen met u, Heer, dat we ons bewust zullen zijn van uw aanwezigheid. En dat we ons er bewust van zullen zijn dat u daar bent, ieder moment van ons leven. En Heer God, zo wil ik ons als gemeente helemaal zegenen in uw machtige naam. En u danken dat u bent wie u bent, de koning der koningen, de heer der heren, degene die was, die is en die komen zal. En dat dat een belofte is waarop we mogen vertrouwen, iedere dag van ons leven. In de naam van Jezus. Amen.